Van harte welkom in deze dienst op deze eerste zondag van Advent, waarin we met elkaar het heilig avondmaal vieren. Een hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en allen die met ons meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger is vandaag dominee Marit Bassa. Diaken van dienst is Wim van Ommen. En mijn naam is Erwin Verboom en ik ben vandaag ouderling van dienst. In aanvulling op de nieuwsbrief is er nog een aantal mededelingen. Mevrouw K. van Olst uit buurt Centrum heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. Gisteravond waren er 60 mensen aanwezig bij de door de ZWO-commissie georganiseerde gezamenlijke maaltijd. Een tiental koks heeft diverse recepten klaargemaakt. En de aanwezigen hebben met een financiële bijdrage een mooi bedrag van bijna €380 opgehaald voor ons doel. Het Kerk in Actie project De Jeugd en de Ouderen in Moldavië. In de nieuwsbrief kon u er al iets over lezen. Er zijn ook mooie ingepakte boeken verkocht. Romans, kinderboeken, theologie, tijdschriften. En op de tafels hier in de ontmoetingsruimte ligt nog een aantal boeken. Deze kunt u voor €2 meenemen om weg te geven. U kunt per Scipio, koop een boek voor Moldavië, of met muntgeld in het potje een boek kopen. Van harte aanbevolen. Dan is er nog een mededeling over het ontmoetingsblad. De drukkerij heeft bij een gedeelte van de oplagen van het decembernummer van het ontmoetingsblad de kaft van het novembernummer gebruikt. Dus de inhoud van het decembernummer klopt, maar alsjeblieft gooi niet per ongeluk de verkeerde versie weg. De bloemen gaan vandaag, als groet van ons allen, naar de heer Waanders, buurt Centrum. En we beginnen deze dienst met een moment van stilte, waarna we het prachtige adventslied Hoe zal ik u ontvangen met elkaar zingen. Dat is lied 441 uit het liedboek. We zingen de versen 1, 3 en 10. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God, die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen. We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak: er zij licht. In de naam van Jezus. In de naam van de Heilige Geest. Vandaag is het eerste advent. En u kunt het alleen al zien aan de kerstboom, die deze keer, mag ik wel zeggen, extra prachtig is door onze zelf meegebrachte en soms ook heel creatief zelfgemaakte engeltjes. Dus voor wie heel creatief aan de slag is gegaan of naar zolder is gegaan om de kerstspullendozen al vroeg op te zoeken, ik zou zeggen, mocht u tijdens de dienst een ogenblik afdwalen, zoek dan je eigen engel op in de boom. Dat moet. Er zitten er ook een paar aan de achterkant, dus of dat gaat lukken weet ik niet. Maar dan kunt u gewoon naar de dienst even komen om even te kijken of dat u me kunt vinden. Dat moet vast lukken. Ik vind hem in elk geval prachtig en de engelen zijn hoopvol aanwezig. Hoopvol staan hier ook de kaarsen en mag ik Joppa uitnodigen om het eerste gedicht en de eerste kaars aan te steken.
Eén kaars helpt ons hopen dat de Heer dichtbij zal komen. Kijk goed, dan zie je dat er iets begint. God komt dichtbij, hij wordt een kind.
Dankjewel. Wij zingen verwachtingsvol het lied Wij wachten op de koning. Laten we samen ons gebed om ontferming bidden. God, wij bidden u. Uw licht schijnt. Het zal niet meer kunnen doven, totdat hij komt. Laat het voor ons een troost zijn. Een troost voor iedereen die alleen is, verstoten of verlaten, op de vlucht voor oorlog, voor anderen of voor zichzelf, omdat er voor hen geen plek lijkt te zijn op uw wereld. Laat uw licht een troost zijn voor alle mensen die tegen grenzen aanlopen, letterlijk en figuurlijk. Laat het een troost zijn voor mensen die opnieuw op de vlucht geslagen zijn. En die overgelaten zijn aan de kou van de winter in vluchtelingenkampen die wij soms al lang vergeten zijn. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Hier is het alvast een beetje licht geworden. Geef dat we dat ook zien. Laat dat licht schijnen op ons eigen leven als uw geest in ons midden. Ook als we nauwelijks durven hopen. Of als we bitter zijn door wat ons overkomt in het leven. Daarom bidden wij om uw belofte. Maak uw woorden meer dan waar. Zo bidden wij. Heer, ontferm u over ons. Amen. Naast de kerstboom die prachtig staat, hebben we ook een, ja, het is geen kerstdorp, maar wat is het dan gebouwd? Misschien kunnen de kinderen wel naar voren komen om het extra goed te zien. Kom maar. Dan gaan we eens even kijken wat we hier kunnen zien. En misschien moeten we samen ook maar eens even op ontdekkingstocht. Wie hier allemaal zou kunnen komen wonen in dit dorp. Eens even denken. Wat zie je hier op het dak?
De waslijn.
De waslijn en een poes. Ja. Ziet het eruit als iemand die heel jong is of als iemand die wat ouder is, die daar gaat wonen?
Wat ouder.
Wat ouder, ja. Ik zie namelijk een mandje met breispullen in het raam staan. Ja. Nou wil dat natuurlijk niet zeggen dat als je jong bent kan je ook breien. Maar ik associeer het altijd met mijn oma, want mijn oma ging ook altijd breien. En mijn oma was echt al wel een beetje wat ouder toen ze dat ging doen. Maar goed, ach ja. Hé, het huis is nu nog leeg, maar er komen mensen aan. En die mensen komen precies aan, dat zijn twee mensen. En dat zijn deze twee. Dat zijn Rut en Naomi. En Naomi is al wat ouder en Rut is nog jong. Die is meegegaan met Naomi en ze komen terug hier in dit dorpje en dit dorpje heet Bethlehem. En Bethlehem, dat betekent eigenlijk iets moois. De naam Bethlehem betekent huis van brood. Mag je goed onthouden, huis van brood. En wat past daar nou bij? Nou, Naomi en Rut, die komen precies aan in Bethlehem bij het oude huisje van Naomi, want Naomi had daar vroeger ook gewoond. Ze komen aan als het oogsttijd is. Kijk, het is oogsttijd en de halmen, het graan wordt gemaaid. En wat kun je hiermee doen? Met deze zaadjes? Brood maken, ja hè. Die kun je plat wrijven en dan krijg je meel. En met dat meel kun je brood maken. Ja, voel maar even, je mag wel even hoor. Voel je dat? Ja hè. En kijk, zie je dat? Rut heeft er ook een paar in haar handen. Ze komt eigenlijk precies op tijd. En ze mag heel veel van dit graan gaan oprapen. En dan gaat ze het fijn malen en brood van bakken. En bij het verhaal van Rut mag je denken aan brood bakken en Bethlehem, huis van brood. Dat mogen jullie vandaag onthouden. Maar hoe het verhaal van Rut verder gaat, dat gaan we hier nog even luisteren. Want we gaan nu samen naar een lied luisteren. En dat liedje vertelt eigenlijk al een beetje het verhaal van Rut. En dan kan jij gewoon even op de stoel gaan zitten. En dan gaan we samen nog even naar het lied luisteren. Mag je daarna naar de kinderevendienst. Afgesproken? Gaan we samen met elkaar naar het luisteren naar het lied van Rut.
En Naomi, zomaar twee vrouwen, hand in hand. Met hun hele hebben en houden, zijn ze op weg naar een ander land.
Naar Israël, dat verre land.
Naar Israël, dat verre land. Dan zegt Naomi, je kunt nog terug, naar jouw eigen volk, ga nu maar terug. Nee, zegt Rut, uw lot is mijn lot, uw God is mijn God, uw God is mijn God.
Iemand als Rut, standvastig en trouw, zo zou ik willen worden. Iemand als Rut, een fantastische vrouw, zo zou ik willen zijn. Het land van Boas, hij geeft haar brood en ze lacht naar hem.
Hij kijkt naar haar, ze valt op hem.
Dan zegt Naomi, wat wordt je man? Doe wat ik zeg, geloof dat het kan.
Goed, zegt Rut, zijn lot is mijn lot, zijn volk is mijn volk, zijn volk.
Zag, werd hij verliefd en kocht een stuk land om haar te krijgen.
Wat romantisch!
Ja, maar dat gaat niet. Iemand als Rut, standvastig en trouw, zo zou ik willen worden. Iemand als Rut, een fantastische vrouw, zo zou ik willen zijn.
En hoe het verhaal nog verder gaat, gaan wij hier ook horen en jullie ook. Mogen jullie het kaarsje meenemen naar de kindernevendienst?
Ik wil met u lezen uit Rut 1, vers 1 tot en met 22. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van Moab. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heten Machlon en Kiljon. Het waren Efraïten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en ze bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa en die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hem. Toen barstte zij in tranen uit en zeide: maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man, en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begon zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder, vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden en anders mag de Heer met mij doen wat hij wil. Naomi zag dat Rut vast besloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem me niet Naomi, noem me Mara, want het ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu het ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Dan lees ik met u verder uit Rut 4, vers 13 tot en met 22. Daarna nam Boaz Rut bij zich. Ze werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwerkte Gerson. Gerson verwerkte Ram. Ram verwerkte Aminadab. Aminadab verwerkte Nachson. Nachson verwerkte Salmon. Salmon verwerkte Boas. Boas verwerkte Obed. Obed verwerkte Isaï. En Isaï verwerkte David. Zingen we nu lied 787, vers 1 en 2 solo. Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten.
Gemeente van Jezus Christus. In de kerk worden we altijd uitgedaagd om een beetje lenig te zijn. En ja, wat mij betreft mag je gewoon vandaag op je stoel blijven zitten. Maar ik bedoel vooral dat we een beetje lenig van geest moeten zijn. Vorige week waren we hier nog samen in het licht van de eeuwigheid. We kregen tijd om even stil te staan. We waren verbonden in de rauwheid die verlies met zich mee kan brengen. Maar ook in de zachtheid die herinneringen boven laat komen. En maandag, na de schoonmaak, was de kerk weer leeg. En gaandeweg de week kwam er rumoer op gang. Er werden nog engeltjes geklutseld door de kinderen. Er werden huisjes opgebouwd. De kratten met kerstversiering kwamen tevoorschijn. En langzaam maar zeker kregen we er oog voor. En nee, Sinterklaas is nog niet geweest, maar het is toch echt eerste advent. We hebben het licht al een beetje binnengebracht. De eerste kaars brandt, de lichtjes in de kerstboom doen het en de engeltjes hangen dapper boven Bethlehem. Gaandeweg gaat het dan leven en zet je de knop om. Ja, de verbinding met afgelopen zondag blijft natuurlijk, want ook toen al zeiden we tegen elkaar, door alles heen hopen we iets van eeuwigheid te zien. Eeuwigheid die als een gouden draad oplicht in het leven. En als je goed kijkt, dan zie je het stralen. En vandaag maken we met dat stralen een begin. Maar zoals gezegd, soms moet je daar wel een beetje lenig voor zijn. Om die draai te maken, om die knop ook echt om te zetten. Misschien kom je hier wel net uit de drukte. Misschien loopt je hoofd om van jaarrekeningen en laatste zaken. Want het is per slot van rekening vandaag ook december. En er moet nog van alles afgerond worden aan projecten en doelen. Want meestal buigt het jaar zich niet rustig om, maar gaat het stormachtig richting die laatste dagen. En dan kom je hier in de kerk en dan gaat het ineens over verwachten. Over licht worden. Over de tijd nemen om naar het licht toe te leven. En misschien denkt iemand, nou hoe dan? Want ook de werkelijkheid waarin wij leven brengt vragen met zich mee. Het wereldtoneel waarvan wij soms maar amper de helft zien, roept allerlei vragen op. En de wereld met alle problemen, alle oorlogshaarden, demonstraties, economische en klimaatcrisis, die heeft ook niet echt de neiging om als een kaarsje rustig uit te gaan. Nee, eerder doet de wereld haar best om zo hard mogelijk naar de ondergang te rennen. En dan gaat het hier over de tijd nemen. Advent als tijd van stilstaan. We hebben de eerste kaars aangestoken en het duurt nog weken voor het echt helemaal licht wordt. En ik weet niet of u een adventskalender in huis heeft, maar meestal beginnen die met rustig op gang komen. Een stapje voor stapje, even stilstaan om vooruit te kijken, om naar het licht toe te leven. En je kijkt naar de wereld om je heen en je denkt, ja maar hoe dan? En welk licht eigenlijk? En ik bedacht me dat ik vandaag ook maar beter een stukje prikkeldraad had mee kunnen nemen. Om die eerste kaars te wikkelen. Of misschien wel om in Bethlehem te leggen. Want het schuurt ook wel een beetje. Het is namelijk niet nogal wat. Het kerstproject van de kinderen heet dit jaar Bestemming Bethlehem. Met als verbeelding een dorpje wat bijna een beetje lijkt op een kerstdorp. En de komende weken horen we verhalen waarin dat stadje, dat dorpje Bethlehem, een belangrijke rol speelt. Maar Bethlehem is natuurlijk niet alleen het decor van het kerstverhaal, maar ook een stad die vandaag de dag nog altijd gewoon bestaat. En er wonen, het ligt op de westelijke Jordaan-oever en er wonen normaal gesproken ongeveer 30.000 Palestijnen, onder wie relatief veel christenen. En de oude stad wordt omsingeld door muren. Een veiligheidsbarrière noemt de ene kant het. Een muur die iedereen buitensluit noemt de andere. Het is een stad op de grens van twee werelden, waar de dreiging nooit ver weg is en vandaag al helemaal niet. Dus nee, Bethlehem is niet alleen maar een klein lief stadje waar het graan weer begon te groeien. Een stad om als kerstdorp voor te stellen. Het is ook niet alleen de plaats waar David koning werd. Of de plaats waarvan de profeten zeggen dat het licht wordt. En het is ook niet alleen het stadje waar de engel naar wijst als de herders op pad worden gestuurd. Daar moet je zoeken, want daar zul je het kind vinden. Hey, Bethlehem is net zo goed het symbool van het licht als voor het donker. Toen en nu. Want koning Herodes stuurde zijn soldaten er al op af. Om de kinderen hun toekomst te ontnemen. En welke toekomst hebben de kinderen van Bethlehem nu, vandaag? En dan steken wij hier vrolijk een kaarsje aan. Hoe dan? En welk licht denken wij te moeten ontsteken? En dan kijken we naar Bethlehem en zien we Rut. Het verhaal, het Bijbelboek met haar naam, begint in eerste instantie ook niet echt als een jubelverhaal. Het Bijbelboek volgt in onze Bijbel op het boek Rechteren, of Richters, zo je wilt. En dat eindigt, dat hele boek eindigt met de verhalen van Simson. Dat lijkt nog fantastisch en krachtig, maar ondertussen verloedert het land waar je bij staat. En het eindigt bij een schandaal. En de laatste woorden zijn: er was geen koning in Israël en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En je voelt het al aan, dat kan niet goed gaan. En inderdaad, het eerste dat we lezen in het boek Rut is dat er in Bethlehem niets meer te halen valt. De mensen vertrekken. Elimelech en Naomi. Elimelech, dat betekent: mijn God is koning. En Naomi betekent: degene die vol vreugde is. Kortom, mijn God is koning en de vreugde verlaten het land. Want er is geen brood meer te krijgen. De tafel is leeg, er is niets meer om je mee te voeden. En ze vertrekken naar Moab. Moab, bij uitstek ook het land wat in de Bijbel symbool staat voor het donker. Misschien ook wel het kwaad. In elk geval vijandige machten. Een land waar je niet wilt zijn. En dat klopt ook. Want uiteindelijk sterven Elimelech en zijn zonen Machlon en Kiljon. Toen we dit voorjaar de Bijbelcursus deden rondom dit Bijbelboek, kwam het naar voren. Hun namen betekenen, die Machlon en Kiljon, die namen betekenen zoiets als ziek, zwak en misselijk. Ook daaraan kun je al aflezen, dit gaat niet goed. En Moab wordt hun eindland. Het verhaal biedt in de eerste verse weinig hoop. Het hobbelt in 10 jaar tijd zomaar naar het einde. En wij steken hier het licht aan. Maar dan dat zinnetje. Terug naar die tekst. Naomi hoort dat God het volk heeft gezien. Naomi hoort dat er weer brood is. En ze staat op en ze gaat weer terug. Zij vermoedt dat het de moeite waard is. Ze is ondanks alles in staat om de knop om te zetten, de draai te maken en op te staan. Op haar oude dag is ze lenig genoeg om zich te verbinden met haar verlangen om in het huis van brood te zijn. Bij een rijk gedekte tafel. Ja, ze had doelbewust de keuze gemaakt om te vertrekken. Want nee, er was niets meer te halen. Iedereen deed maar wat. En toch heeft God omgezien. Ergens een lichtje aangestoken. En er is weer graan gaan groeien. De tarwe is vermalen en van het meel is brood gemaakt. Naomi hoort het. Daar moet ze zijn. Ze staat op en neemt Rut met zich mee. Rut die zich opwerpt als beschermer, als een steun en toeverlaat. Die als vreemde ook die stap durft te wagen. Die net zo lenig is wat dat betreft. En zij staat op terwijl ze misschien amper weet wat er te halen valt. Maar ze durft het toch te zeggen, jouw volk is mijn volk, jouw God is mijn God. En ze belooft dat ze bij Naomi zal blijven. Ze belooft voor haar te zorgen en ze houdt haar belofte. Ze is trouw. En op het moment dat Naomi en Rut in Bethlehem aankomen, denkt Naomi nog even terug aan het oude. Noem mij maar Mara, zegt ze. En verbitterd zegt ze dat de God van belofte haar alles heeft afgenomen. En ze is boos op God, want hij heeft haar dit aangedaan. Soms kan je dat ook wel eens zo voelen. God heeft mij het aangedaan in het leven. Waarom toch? Noem mij maar Mara. Bitterheid. Maar nee, Naomi, dit is het oude Bethlehem niet meer. Er waait een nieuwe wind. Er is een licht gaan branden. Want Boas is de landheer. En hij houdt zich aan Gods wetten. Hij komt op voor de zwakken. Zijn maaiers moeten extra graan laten liggen. Hij heeft oog voor mensen aan de rand. Voor mensen die door anderen buitengesloten worden. Voor Rut die het moeilijk heeft. Waarschijnlijk altijd aangekeken wordt, want nee, ze is niet van hier. Boas ziet haar zoals God haar ziet. En ook hij is trouw. Hij komt de belofte na om zijn familie recht te doen en verbindt zich met Rut. Zij wordt als buitenstaander, als buitenlandse, dankzij haar daad van trouw in Israël opgenomen. Ze wordt zelfs onderdeel van de familie waaruit straks David wordt geboren. Ze krijgt een plekje in de stamboom die uiteindelijk leidt naar Jezus. En het is een prachtig beeld, dat verhaal. Het is het ideaalbeeld van hoe een gemeenschap kan zijn en kan leven volgens de regels van Gods trouw. Je kunt samen in harmonie leven in het huis van het brood. Samen leven rondom de tafel. Samen je brood delen. Maar het is ook een ideaalbeeld. Zo zou het moeten zijn. Want het broodhuis is vandaag door muren omsingeld. Zoals ik al zei, op de grens tussen twee werelden. Israëli's en Palestijnen. Een wereld waarvan samenleven nauwelijks sprake is. Een wereld waarin het wantrouwen diep geworteld is. En ook als je nu naar Bethlehem kijkt, en misschien wel als Naomi denkt, nou daar valt niet zoveel meer te halen, moeten we vandaag misschien in het licht van die eerste kaars toch zeggen dat dat niet het einde van Bethlehem hoeft te zijn. Want we hebben die kaars niet voor niets aangestoken. Niet voor niets staan ook wij straks op om naar het huis van brood te komen. Omdat wij weten dat God hier naar ons heeft omgezien. Omdat wij weten dat God zelf het licht heeft aangestoken, het graan heeft laten groeien, het vermalen heeft en als brood gebroken heeft voor ons. En hoe wanhopig de situatie nu soms lijkt, ik hoop dat wij vandaag toch ook wel weer als Naomi de moed hebben om op te staan en terug te gaan. Zoals wij, ondanks wat ons ook overkomt in het leven, steeds opnieuw hier mogen komen. Steeds opnieuw ook terug mogen gaan naar God zelf. Misschien zelfs door de puinhopen en over de muren heen. Op weg naar het toekomstbeeld van God, want daar zijn we welkom. Daar eten we het brood. Hier worden we omarmd door God. Sta op en kom. Met de hoop in ons hart. Met de hoop dat ooit in Bethlehem de bruiloft van Boas en Rut opnieuw gevierd mag worden. In Jezus' naam. Amen. Ik haal ze even weg, misschien kunt u het zien. Dankjewel kinderen, want jullie hebben er echt een huis van brood van gemaakt. We hebben wat stenen opgezocht, ook om het stadje wat mooier nog te maken met stukjes brood erop. Mooi, dank jullie wel. We We gaan samen met jullie, nu jullie ook weer terug zijn, gaan we samen zingen. En dat is eigenlijk een geloofsbelijdenis, dus laten we daarvoor gaan staan. Lied 344. Er is nu aandacht voor de collecte, voor de gaven die wij kunnen geven. En ik heb begrepen dat er ons wordt verteld over die collecte via een filmpje.
In Moldavië, het armste land van Europa, steunt Kerk in Actie opvangcentrum Betania. Daar worden kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen en kunnen eenzame ouderen elkaar ontmoeten, douchen en samen eten.
Poi tragedia Unione Sovietica, quando era mas per servizi e erau stracci di studi mare, sat și cav biserică, nu puteam să fim indiferenți și sprece jurul nostru.
We prioritize our activities according to the needs of people.
Problemele principale, sărăcie, eu cred că e cea mai principală problemă, pentru că foarte mulți părinți a copiilor care vin aici sunt șomeri, cu vicii de obicei, avem foarte mulți copii din familii monoparentale și copii cu cerințe educaționale speciale, pe care de obicei școala un pic îi neglijează, adică e un noroc de acest centru.
Medewerkers bezoeken de ouderen thuis. Vaak in huizen zonder toilet en warm water. Ze brengen hen eten en drinken, wassen hen en maken schoon.
Сахаром, когда-то синенеш в таблице возьму в тумадор, шики жоса попить я, ой, шить не спеть, мама нанка, да, поедера, но еще. Грел до утра, если ань.
Мадук ла кумпаратурь. Dacă au nevoie, ceva să le cumpăr de la magazin. E foarte greu la bătrânile care trebuie să le fac baie, ele n-au condiții. Pun apă la încălzut la plitcă, aduc de afară apă, pun apă la încălzut la plitcă și într-un ligian mare facem baie. Eu fac din plăcere că comunic. Eu vreau să comunic cu dânsul. Îmi place să comunic, să vorbesc cu dânsul. Eu mă duc la, ca la mie acasă, ca la mama mea acasă, așa mă duc.
Steun dit werk, dat onmisbaar is voor kwetsbare ouderen en jongeren in Moldavië.
We spreken het gebed uit over de gaven die wij geven. Heer, zie hier onze gaven. Maak dat wij onszelf geven in toewijding aan u, zoals u zich aan ons geeft bij de komst van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we danken en bidden. God, wij danken dat we hier vanmorgen mogen zijn om het licht vast te zien. We danken dat we vanmorgen de moed hadden om op weg te gaan. Want het is lang niet altijd gemakkelijk om de tijd te nemen en even stil te staan en hier het licht aan te steken. En daarom danken we dat we hier zijn als gemeente, in het huis waar het brood is. God, we bidden voor iedereen die niet de moed had, die niet op durft te staan. Of mensen die weer zijn gaan zitten omdat het verdriet te groot is. Of omdat iemand er het nut niet van inziet. Omdat de wereld maar doorgaat en er eigenlijk geen tijd is om te verwachten. Maar God, daarom blijven wij bidden. Voor mensen die het aandurven om de stap te wagen naar het onbekende. Op pad te gaan naar een nieuw land en een nieuwe toekomst. Omdat het land waar ze wonen niet meer veilig is. Omdat er geen toekomst meer is of omdat er andere dromen zijn. God, geeft dan dat er niet alleen maar hoge muren zijn. Maar dat er ook mensen zijn die zien. Die het aandurven de vreemdeling te omarmen. En op te nemen als was het familie. God, we bidden voor uw wereld die zoveel haast heeft. Haast heeft om goede dingen voor te brengen, maar ook haast om te doen wat iedereen zelf maar wil. Een wereld die soms wankelt, struikelt. Een wereld waarin mensen elkaar naar het leven staan. We bidden om uw geest, om muren van haat te doorbreken. Om het prikkeldraad om harten weg te halen. En om het licht te laten worden. Zo licht dat we elkaar zien en samen kunnen leven. Wees zo God met ons, Immanuel. Amen. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in hem geloven en hem liefhebben. In verwachting van het koninkrijk dat komende is, worden wij uitgenodigd om daar ook mee in te stemmen. En om straks ook brood en wijn van de Heer zelf te ontvangen. En vanuit deze nodiging worden wij begroet met vrede. De Heer zal bij u zijn en hij zal u bewaren. Hef dan uw hart omhoog. Vanuit deze nodiging worden wij begroet met vrede. Wij wensen elkaar de vrede van Christus. De vrede van de Heer is altijd met u. Geef elkaar dan een teken van vrede. De Heer zal bij u zijn en hij zal u bewaren. Hef uw hart omhoog. Brengen wij dank aan de Heer onze God. God, hier zijn we. In deze kerk of thuis, verbonden met uw gemeenschap. En we danken u voor brood en wijn. En het is goed om u te danken, overal en altijd. U heeft ons met de woorden van uw profeten en de verhalen van de evangelisten een beeld laten zien van een wereld die wordt verlicht door uw goedheid. Door die woorden klinkt de verwachting die wij ook hebben. We verwachten troost voor degenen die treuren, genezing voor degenen die lijden, ontferming, genade en vergeving voor alle die het aandurven om terug te gaan. Die het aandurven naar Bethlehem te gaan, om daar het licht te zoeken en te vinden. Om het zoals Rut te bewaren in ons hart. Om zomaar op weg te gaan, een nieuw leven tegemoet. Een leven van toewijding en trouw. We mogen met haar en alle moedige vrouwen en mannen die op weg durfden te gaan, u danken. Daarom zingen we met iedereen die ons voorging, door u en door uw geest geraakt. Thank you. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Grote God, wij bidden, stort uw geest uit over ons vandaag. Over het brood en over de wijn. Nu wij ons verbond met u en met elkaar vernieuwen door te doen wat hij ons opgedragen heeft. Want in de nacht voor hij stierf nam Jezus het brood. Hij dankte. Hij gaf het brood aan zijn vrienden en zei: neem en eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Blijf dit doen tot mijn gedachtenis. En Jezus vulde ook een beker, dankte opnieuw. Hij gaf hem aan zijn vrienden en zei: neem en deel hem met elkaar. Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Blijf dit doen tot mijn gedachtenis. Zo verkondigen wij het evangelie. Zoals dit brood en deze wijn ons nieuwe kracht en verwachting geeft, help ons God om ook anderen met die verwachting bij te staan. Laat uw geest ons de moed geven om op te staan, op weg te gaan naar een nieuwe toekomst en een wereld die komt. En in verbondenheid met alle die ons voorgingen en die na ons komen, willen wij uw maaltijd vieren en bidden wij: onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Zullen wij samen danken. Heer onze God, wij hebben uw woord gehoord en uw brood gebroken voor elkaar. En laat dat voor ons een teken zijn dat u dichtbij bent. En dat er brood genoeg is. Zodat er steeds opnieuw een reden is om op te staan en terug te gaan. Omdat er toekomst is bij u. Ruimte voor bevrijding. Ruimte voor trouw en goedheid. Ruimte voor de liefde om de ander bij te staan. Ruimte voor genade. En ruimte voor vrede om muren te doorbreken. Wees daarom als hoop in ons midden. En geef ons de tijd om te verwachten, totdat het licht wordt. In de naam van de komende, Jezus Messias. Amen. Wij zingen als ons slotlied, lied 426. In dit licht mogen wij naar huis gaan, de nieuwe week in, elkaar te ontmoeten en ons werk weer op te pakken. En dat mogen we doen, gedragen door de zegen van onze God. Een zegen voor onszelf, maar ook zeker een zegen om uit te stralen, juist in deze tijd, aan de mensen die wij tegenkomen op onze weg. God zegent je en bewaart je. God kijkt je aan en is je genadig. God kijkt altijd naar je uit. En geeft je vrede.
Thank you.